Schriftlezing. Als u het fijn vindt om in uw Bijbel mee te lezen, kunt u opzoeken 2 Korintiërs 10 en dan de versen 1 tot en met 12. En daar staat: maar ik, Paulus, doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de vriendelijkheid van Christus. Ik, die een persoonlijk verkeer schuchter ben, maar op een afstand een groot woord heb tegen u. Ik zou u echter willen vragen dat ik bij mijn komst geen groot woord zal moeten hebben in dat zelfvertrouwen dat ik meen mij te kunnen veroorloven tegenover sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees leven. Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten. Elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus en gereed staan zodra gehoorzaamheid volkomen is. Alle ongehoorzaamheid te straffen. Gij ziet aan. Oké. Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechte van bolwerken. Excuses. Ik ga verder bij vers 7 en daar staat: gij ziet aan wat voor ogen is. Indien iemand de vaste overtuiging heeft van Christus te zijn, dan overwege hij toch ook bij zichzelf dat, evengoed als hij van Christus is, wij ook van Christus zijn. Want dan ging ik nog iets verder in het roemen op onze bevoegdheid, die de Heere gegeven heeft, om u tot op te bouwen en niet om af te breken. Ik zou niet beschaamd uitkomen. Anders kon het de schijn hebben dat ik u met mijn brieven vrees wilde aanjagen. Want zijn brieven, zegt men, zijn wel gewichtig en krachtig. Maar zijn persoonlijke verschijning is zwak en zijn spreken betekent niets. Laat wie zoiets zegt bedenken dat wij van dichtbij, als het op daden aankomt, zo zijn als wij uit de verte door onze brieven spreken. Want wij durven ons niet tellen of te stellen naast sommigen van hen die zichzelf aanprijzen. Maar zij meten zich af en vergelijken zich met zichzelf, zonder het zelf te begrijpen.
Ja, u heeft meegelezen en het was nogal een flink stukje. Dus dat ga ik nou woord voor woord behandelen vandaag. En het is maar goed dat u niet zo hoog zit als, hoe heet hij, Tychicus geloof ik, in Korinthe. Want die viel uit het raam van het in slaap vallen. Dat had anders ook gebeurd natuurlijk. Nee hoor, we gaan een paar kleine stukjes eruit halen om erover na te denken. Het kernpunt is het neerhalen van bolwerken. En het is een beetje oud woord. Sommige restaurants heten het bolwerk, geloof ik. Er zijn ook nog wat bolwerken in Nederland. Dat zijn een soort van kasteeltjes die dienen ter bescherming van het land of van een landgoed. En het gaat over de wapenen van het vlees. En daar stond in vers 3, want wandelend in het vlees voeren we geen oorlog overeenkomstig het vlees. Hè. We zijn in het vlees, en zoals we nu zijn, we wandelen in het vlees. Maar we voeren geen oorlog overeenkomstig het vlees, want de wapens van onze oorlogsvoering zijn niet vleeselijk, maar machtig voor God, voor het neerhalen van bolwerken, overwegingen neerhalend en elke hoogte die omhoog geheven wordt, tegen de kennis van God en elke gedachte in krijgsgevangenschap brengend in de gehoorzaamheid van Christus. Nou, dat is een beetje het centrale thema voor de predikatie van vandaag. We doen het een beetje anders dan normaal, want we hebben ook maaltijd. En dat dacht ik bij mezelf. Kijk, als je dat stukje leest uit 1 Korinthe 11 over de maaltijd, dan staat er dan het brood brekend, dankend, brekend. En dan aan het einde van de maaltijd, en dan komt de beker tevoorschijn. Nou, zo doen wij het vandaag ook. We gaan eerst met elkaar wat overdenken. Dan stop ik. Halverwege of misschien ietsje over de helft. Dan delen we met elkaar het brood. Dan vervolgt het tweede, kortere gedeelte van de predikatie. En daarna sluiten we af met het drinken van de wijn. Dat is een beetje gezelliger. Hè? Ik bedoel, de maaltijd mag gezellig zijn, even. En meestal is het zo dat bij dessert gaan we lopen enzovoort. Nou, dat mag u ook, maar dat is niet helemaal de bedoeling. Maar er is er wat ontspanning en dan zeg ik nog wat, en dan drinken we de wijn van de vreugde. Zo wil ik het aan u voorstellen om een keertje te doen. En hoe het de volgende keer gaat, dat zal een ander dan maar weer bepalen. En nu gaan we Gods aangezicht zoeken in gebed. Liefdevolle Vader, machtig God, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, het is geweldig om bij elkaar te zijn. Allerlei achtergronden hebben we toen we hierheen kwamen, allerlei gedachten hebben we. En dan mochten we lezen dat we die gedachten krijgsgevangen mochten maken in Christus. Zoals de apostel ons ook zegt dat we onze gedachten mogen behoeden en bewaren in verzekerde bewaring in Christus. Door de vrede die alle verstand te boven gaat. En door dankzegging. Vader, geef het ons dat we op die manier met elkaar uw woorden mogen overwegen, overdenken. Geef het dat we vrijmoedig zijn om te mogen spreken. Dat we onze overdenkingen van uw woord ook in de gezindheid van Christus, in alle ootmoedigheid, mogen ervaren. En dat niet de dingen van de wereld ons daarin in de weg zitten. Dank u wel, u bent nabij. U woont in ons met uw geest, de heilige van de belofte, waarmee we ook verzegeld zijn. En dat is geweldig om dat te mogen weten en te ervaren. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Het eerste vers wat er stond, dat was eigenlijk, en daar is het hele stukje eigenlijk op bedoeld, maar ikzelf, Paulus, roep jullie op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Dus daar is dit hele stuk in samengevat, de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Nou, eens eventjes kijken wat een bolwerk is. Links, dat staat ergens in Nederland. Rechts, dat staat ergens in Israël. En sommigen zijn daar geweest, in Masada of Masada. Dat zijn bolwerken, dat zijn hoogten. En u ziet het al, daar kom je met een paar stenen gooien, kom je niet door zo'n stenen muur heen. Je kan je best doen, maar dat is even een bolwerkje neerhalen. Nee, dat lukt niet met een enkel steentje. Dat werkt niet. Nee, er zijn andere middelen voor nodig. Daar hebben we wat op verzonnen in de geschiedenis. En er kwam dit soort voertuigen tevoorschijn. Het lijkt me dat je dat heel erg moeilijk kan importeren als je de stad in wil. Maar voor andere doeleinden is het heel geschikt. Het begon al heel lang geleden hoor. Dat was een wat ouder model, zal ik maar zeggen. Ook een, maar het zijn, ja, wat moet ik zeggen, wapenen naar het vlees. Het zijn wapenen van de mens om andere mensen en landen te overwinnen. En Paulus die zegt, ja, dat onze wapenen juist niet naar het vlees zijn. Want, nou, dat is een mooie hoor. Dan moet je niet te dichtbij in de buurt staan. Want zelfs al word je niet geraakt, dan kan je toch nieuwe trommelvliezen kopen, denk ik. Wapens van het oorlog voeren door mensen. Dat zijn andere wapens dan waar Paulus het over heeft, die wij mogen gebruiken. Want de wapens van mensen, die leiden uiteindelijk tot vernietiging. Die leiden niet tot vrede. We kunnen dat wel zeggen, we voeren oorlog om de vrede te winnen. Ik zal u dit zeggen, als u de vrede wil winnen, moet u absoluut geen oorlog beginnen. Want dan heb je hem al verloren als je begint. Want de weg van de vrede kennen zij niet, zegt het schriftwoord, door middel van Paulus. En het is niet alleen ver weg hoor, het is ook dichtbij. We noemen het zinloos geweld. Maar is niet alle geweld een beetje zinloos? Zeg het met bloemen, ja. Zeg uit je verdriet met bloemen. Als dit soort dingen in de buurt gebeuren, jezelf overkomen. Geweld is zo'n ontzettend slecht middel om met elkaar om te gaan. Elkaar de wil opleggen. Is dat hetgene zoals Christus ons dat aangeeft om te doen? Goed, wanneer we over strijd praten, dan moeten we even de kernpunten hebben waar het hier over gaat. Wie is eigenlijk de vijand? Mensen die anders denken dan mezelf? Mensen die niet geloven? Nou, de wereldgeschiedenis zit vol van oorlogen tegen mensen die niet geloven. Het is maar de vraag, wat geloof je zelf? Een paus? Oh, nou, die heeft het gedaan, absoluut. Die heeft het gedaan. Voor veel mensen heeft hij het gedaan. Voor veel mensen die zeggen van, het is de paus, het is Rome wat bedoeld wordt. God zegt wel Babylon, maar natuurlijk kan dat niet, want er is geen Babylon. Dus het moet wel Rome zijn en dan is het de paus. Nou, een groter ongelijk kunt u niet hebben, want het staat niet in het woord. Iemand die andere godsdiensten heeft dan de christelijke godsdiensten? Waarin scheuring op scheuring plaatsvindt, waarin haat en nijd de kerkgeschiedenis tekenen. Misschien is dan een andere godsdienst nog wel minder hard dan de christelijke godsdienst. Nee, het is voor ons juist geen worsteling met bloed en vlees, Efeze 6, maar standhouden tegen de machten van de boosheid in de lucht, te midden van de hemelingen. Kijk, en dat is een andere strijd. Er is geen strijd met raketten. De vloogte van de week weer een over Japan. Nou, iedereen in de schuilkelders enzovoort. Iedereen weer boos. De hele wereld boos op. Nou ja, meneer Trump, die gaat er wat naar doen. Dat geloof ik vast. Maar het is zo wonderlijk, hè? Even een grapje tussendoor van mij, want ik golf, ik speel golf. En weet je dat Trump, die kan zo ontzettend goed golven, zegt hij. Ja, als iemand met een veld, dan ziet hij het nooit, maar op zijn dag natuurlijk niet. En die Noord-Koreaanse leider, weet u wat een hole-in-one is? In golf, dan sla je van een afstand van tussen de 100 en de 150 meter. Sla je in één keer dat balletje bij die vlag in dat putje. Zelfs professionele golfers kunnen dat maar eens in de 2-3 jaar. En sommigen nooit. Ik heb er een geslagen. Maar dat is alweer heel lang geleden. En dat is zoveel geluk. Dus een hole in one. Dat lukt maar zelden. En nou, die leider van Noord-Korea, die heet Kim Jong-un, als ik het goed uitzeg. Dat un, dat heeft niks met un te maken natuurlijk, dat is maar toevallig. Maar die zegt dat hij er al 150 holes in one geslagen heeft. En nou dacht ik bij mezelf, die twee die zo'n ruzie hebben met elkaar. Die een die niet kan golven zegt dat hij het wel kan. En de ander die 150 holes in one slaat, wat ook niet waar is, laten die nou samen spelen. Met elkaar. Dan zijn wij er vanaf en zijn we lol. Maar zo werkt het niet, hè? Zo werkt het gewoon niet. Wat een wereld leven we in. De een stuurt raketten om te laten zien hoeveel spierballen die heeft. En de ander dreigt met grote oorlogsschepen. En dat zijn de wapens van de wereld. Dat zijn de wapens waarin mensen elkaar te lijf gaan. En we hebben net gelezen dat de echte strijd wordt geleverd door geestelijke machten. De vijand werkt in ons innerlijk. Daar bevinden zich die bolwerken die ik net liet zien. Niet die hoogtes, niet die gebouwen die bijna onneembaar zijn. Ons innerlijk, daarin bevinden zich de bolwerken van eigen meningen, van eigen gedachten, van overleggingen in ons hart, die tegen de kennis van God ingaan. Dat gebeurt. En daar is de werkelijke strijd. Het zijn bolwerken tegen de kennis van God. En die worden vaak ingegeven door eigenwijsheid, door hoogmoed, door trots. Ideeën die wij ontwikkeld hebben, die we geleend hebben uit andere culturen, uit andere godsdiensten. En we mengen het op. En we hebben allemaal ideeën die onbijbels zijn. In Colossenzen wordt erover gesproken dat we geen filosofieën van mensen moeten volgen. Gedachten over hoe het anders zou moeten die we zelf verzinnen. Maar die niet in overeenstemming zijn met God. Dat is in ons innerlijk. Ik hoor wel eens zeggen van... als een kerk helemaal vol zit, als een prediker succes heeft, dat is het bewijs van de waarheid. Of volle zalen. Die zijn door God gegeven. Angst prediken. Hè? Wet, verdoemenis, hel, noem het maar op. Straf. Dat houdt de gelovigen binnenboord. Een sterke leider. Die hebben we nodig in ons midden. Een sterke leider hebben we nodig in ons midden. Die houdt ons samen. En als je weg wil, dan loopt die achter je aan. En je mag niet weg. Enzovoort. Die het boeltje bij elkaar houdt. Zijn dat nou werkelijk de dingen die helpen? Ja, ik heb daarover nagedacht. Hè, want dit is niet iets wat ik zomaar schrijf. Je komt het tegen. Het wordt misschien niet hardop gezegd, maar het wordt gedacht of men handelt daarnaar. En toen dacht ik bij mezelf, wat schrijft de Bijbel daar nou over? Nou, Paulus die trok geen volle zalen. Dat zeggen we wel eens, hè? Die trok geen volle zalen. Nou, Paulus zeker niet hoor. Hij was geen sterke leider. Hè? We hebben net gelezen dat ze dachten dat hij zwak was. Met zijn brieven sterk, maar als hij er is, dan durft hij niks te zeggen. En Paulus, die predikte geen dreiging, als die sterke leider. Maar genade. En iedereen verliet hem. En Christus, de sterke leider, die kwam in de vorm van slaaf. En Timotheus, bezorgd over anderen, slavend met Paulus, voor de gemeente. En Epafroditus, een dienaar die zwak was. Die zijn ziel riskeerde, niet met raketten en tanks en granaten gooide, maar zijn ziel riskeerde. Dat zijn de vier voorbeelden, Christus, Paulus, Timotheus, Epafroditus, die God door Paulus laat zien in de brief aan de Filippenzen. Dat is heel wat anders dan wat de wereld denkt, wat moet en wat nodig is en wat sterk is. Tegenstellingen, hè? Wat tegenstellingen zijn die toch? Ik zeg wel eens zo, want niet iedereen weet precies waar alles staat in de Bijbel. Nou, ik ook niet hoor. Maar goed, als je dus iets niet weet, als je denkt van, wat zou ik nou moeten doen? Wat is het beste wat ik nu zal doen? Nou, dan zeg ik wel eens, als je het niet zo gauw weet wat de Bijbel dan zegt, dan moet je het volgende doen. Dan moet je denken, wat zou ik zelf willen? En dan moet je dat niet doen. Dan moet je precies het andersom doen. Nou, dat is een vuistregel, hè? Het staat niet zo in de Bijbel. Maar het zit zo vaak goed. Als wij naar onze wil, naar onze emoties handelen, zo vaak gaat het fout. En die gaan opbellen, en die gaan opbellen, en die gaan opbellen. Ja, en je krijgt van iedereen advies, hè? Is dat de leiding van Gods geest zoeken? Die in ons is? Vaak niet. Zwak zijn. Dat is wat. De mindere willen zijn. Voor de andere slaven. Voor de andere zorgen. De andere met de liefde van Christus die in ons is. Bejegenen. God gaf Paulus autoriteit. We hebben het net gelezen in dit gedeelte. Maar dat was niet om mensen af te breken, maar juist om mensen op te bouwen. De geest van de wereld. Dat is wetteloosheid. Wist u dat? Hij denkt, ja, we hebben het goede voor met alle mensen. Ze zeggen wel eens, ja, in principe is de mens goed. Oh, dat zou zo fijn zijn. Maar dat is een menselijk principe. God zegt dat in principe mensen zondaars zijn. Niemand is rechtvaardig, zelfs niet één. Niemand die God werkelijk zoekt, niet één. Aller gif is op hun tong. Dat zegt Gods woord als we naar de mens op zichzelf kijken. De geest van de wereld, dat is wetteloosheid. En het geheimenis van de wetteloosheid, en dat kunt u nalezen in 2 Thessalonicenzen, het geheimenis van de wetteloosheid, schrijft Paulus, is nu al in werking. Dus dat is bijna 2000 jaar geleden. En daarvoor waarschijnlijk ook al. Wetteloosheid, wat is dat? Wetteloosheid, dat is... Oh, dat is die vuistregel. Is precies namelijk het omkeren van de ordeningen van God. Dat is wetteloosheid. En er komt een keer een mens. Er komt een keer een mens die we vanuit de Bijbel mogen horen. De wetteloze. De wetteloze. En wanneer komt die? Wanneer wat tegenhoudt is verwijderd. En ik ben ervan overtuigd. Dat God de gemeente daarvoor gegeven heeft. Als de tegenhouder. En hoe klein en hoe nietig en hoe zwak het is. Maar ik zou bijna kunnen zeggen dat de uitgeroepen gemeente, die werkelijk het lichaam van Christus is, ook nog steeds een beetje het geweten is in de wereld. Het geweten zelfs in de tijd van wetteloosheid. Anders zouden alle dingen, en dat gaat binnenkort gebeuren, maar anders zouden alle dingen die slecht zijn niet 's nachts gebeuren in het duister. Dan zou het gewoon openbaar zijn, maar het wordt steeds openbaarder. Men trekt zich zo langzamerhand niets meer aan van enige norm, van enige christelijke of goddelijke waarde en deugd. En de wetteloze staat misschien wel op punt om zich te openbaren. En wat is nou wijsheid? Wijsheid is beter dan robijnen en alle genot is niet aan haar gelijk, zegt Spreuken 8, robijnen. Heeft er iemand een robijn op, aan? Nee, jammer. Jammer voor je. Het is. Mannen, je doet je vrouwen tekort. Echt, geen robijnen in ons midden. Nou, hoe kan dat nou? Nou ja, moederdag is nog een stukje weg, dus je kan lekker doorsparen. Robijnen! Nee, is niet gelijk aan wijsheid. De vrees van God betekent het haten van kwaad. We hebben net ook gezien, hè, met al die wapens en die bolwerken die tegenover elkaar staan, de weg van de vrede kennen ze niet. De vrees van God staat hun niet voor ogen. Weet je wat de wereld zegt? God zwijgt. God is dood. Ja, dat was een uitspraak van Nietzsche. Misschien dat je zou kunnen zeggen, Nietzsche is dood, uitspraak van God. Maar ja, goed, het is maar een gedachte. God is dood, God is verdwenen, God bestaat niet. Dat zegt de wereld. En waarom? Omdat de wetteloosheid zo in ons midden zich aan het ontwikkelen is. De apostel Paulus zegt, word dan niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt vernieuwd door je nieuwe denkzin. Wordt verjongd door de vernieuwing van je denken. He, Romeinen 12. En hoe komt dat dan tot stand? Nou, daar ga ik iets heel ergs zeggen. Dat komt tot stand wanneer we ons lichaam stellen tot een levend, heilig, God welgevallig offer. Niet alleen maar ons innerlijk, nee, ons lichaam. Heel ons lichaam dat Hij gemaakt heeft. Hij is daar de schepper van. Hij verlangt ernaar dat Hij dat mag sturen, dat Hij dat mag leiden. En dat we waardig wandelen, omdat Hij door zijn geest ons daarin opvoedt. Een waardige wandel in de Heer. Nou, God is niet zo dood als men zegt hoor. Wij zijn die weerhouders, heb ik net gezegd, hè. Door middel van de uitgeroepen gemeente, die is het lichaam van Christus. En wat vieren we vandaag? De maaltijd van de Heer. Zijn lichaam werd gebroken voor ons. Zijn lichaam werd gebroken voor ons. Ik zag net een heel mooi plaatje dat Manon na het eerste liet tonen. Een Bijbel met dat prikkeldraad, met die doornenkroon. Zijn lichaam werd voor ons gebroken. Hij is ons leven. Hij heeft ons aan elkaar gegeven. En Hij voedt ons met brood en wijn.